Wij lezen uit de Heidelbergse Catechismus, de 31ste zondagafdeling, vraag en antwoord 85. Zondag 31, vraag en antwoord 85. Daar vraagt onderwijzer, hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke band? En die antwoordt daarop alzo als volgens het bevel van Christus. Degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde, van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, de gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn aangebracht worden, en zo ze aan de vermaning zich niet storen, van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom als lidmaten van Christus en van zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Tot zover. Letten wij op de toesluiting en de ontsluiting van het hemelrijk door de christelijke band. En zoeken daarin het antwoord op enkele vragen. In de eerste plaats, wanneer? In de tweede plaats, waarom? In de derde plaats, hoe? En in de vierde plaats, waartoe? De ontsluiting of de toesluiting en de ontsluiting door de christelijke band. Wij zoeken een antwoord op de vragen wanneer, in de tweede plaats waarom, in de derde plaats hoe en in de vierde plaats waartoe. Geliefden, dit is de laatste vraag en antwoord aangaande de sleutelen van het hemelrijk. Behorende bij het tweede deel van des mensen verlossing. Als het gaat over de christelijke band, dan gaat het over toesluiting en ontsluiting. Als het gaat over het heilige evangelie, gaat het over ontsluiting en toesluiting. Om daarmee te leren dat de toesluiting voorop gaat daar, waar het evangelie verworpen wordt en in leer of leven miskend. Wanneer de tucht van dat evangelie ook niet bij machte bleek te zijn om ons af te remmen in onze boze wegen, dan volgt daarop de toesluiting door de christelijke band. Nu ja, u hebt dat woordje allemaal wel eens gehoord. Dr. Luther werd ook door de paus in de ban gedaan. En er zijn er heel wat door de paus in de ban gedaan, die door God in genade waren aangenomen. We moeten dus even nog weer herinneren aan deze zaak. Dit alles wordt gevonden in de kerk hier op aarde. En wanneer nu het woord en de sleutelen recht bediend worden, dan is het geen kleine zaak om door de kerkelijke vermaning en eventueel ban getroffen te worden. Ik weet wel dat een godsdienstig mens erom lacht en dat hij zichzelf op de been houdt met de gedachte, nou ja, als God me maar niet in de ban doet, dan is het zo erg niet. Toch waren het de wensen dat zulk ene werkelijk geloofde dat God hem ook in de ban gedaan had. Dan zou het in de waarachtige vernedering en verontmoediging openbaar kunnen komen. Maar niet zo. Dat is de sprake van de onwedergeboren mens. Die als de grond hem een beetje te warm onder de voeten wordt, zegt die schrap me maar. Of die een briefje Laat bezorgen als hij dat ook nog niet wil zeggen. Opgehouden lid te zijn. Maar doorgaans heeft hij nog wel de moed, ik noem het maar brutaliteit, om te zeggen, nou ja, mens, als je het niet aanstaat, dan schrap je me maar, hoor. Hoe laf is dat eigenlijk alles? Wat een houding meet zich de mens toch daarin aan? Het hemelrijk wordt toegesloten door de christelijke band. Gelijk we hebben horen lezen, wat op de aarde ontbonden wordt, zal in de hemel ontbonden zijn. Dan dient het wel een christelijke band te zijn. En niet het onchristelijk drijven van de machtswellust van een mens die over de andere mens heerst, hem ten kwade. Dan dient het een christelijke band te zijn die uiteindelijk gericht is op het welzijn en de behoudenis van de betrokkenen. Geliefde, deze christelijke band die rust dus ook op het bevel van Christus en dezelfde ernst en klem die ging over de prediking van het woord. Dat het woord des evangeliums gepredikt dient te worden naar het bevel van Christus, dat geldt ook bij het toepassen van de kerkelijke tucht of de christelijke band. Dan geldt ook dat het meetsnoer of de leidraad waar langs dit alles komt, wordt gedragen door het woord des konings, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dan is het alleszins nuttig en noodzakelijk om zijn stem te horen. Dat de vorsten en koningen deze aarde die heerschappij voeren over de anderen, worden weldadige heren genaamd. Toch alzo zal het onder u niet zijn. Maar de meeste onder u zijn aller dienaar. Bevel van Christus. Dat wil zeggen dat de koning zelf, de tweede persoon, de Zoon des Vaders, die niet gekomen is om te verderven en te slachten en te eten, maar die gekomen is om zondaren zalig te maken, die gekomen is om zijn handen uit te breiden tot een tegensprekend en wederstrevend volk. Dat hij zijn wakend oog laat gaan over zijn kerk. Dat zegt al heel wat. Dat als het gaat over de christelijke band, wordt hij niet geschermd met de banvloek van Gods heilige wet. Dan worden er geen mensen onthoofd met de toren van de rechtvaardige rechter, de ongebluste toren. Maar dan komt de tucht en de ban uit hem, die vlees geworden is en onder ons heeft getabernakeld. En die een zodanig tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen heeft. Als dat bedacht mag worden, dan is er geen plaats voor het heimelijk genot wat de kerkelijke tuchtoefening met zich meebrengt voor deze of gene. Dan is er niet de stille triumf, nu hebben we hem. Nu is die voor de bijl. Nee, niets van dat alles. Dan is er alleen een vraag naar zijn weg. Wat wilt u dat we doen zullen? En dat heeft de Heer in zijn woord geopenbaard. Voel je dat een groot verschil is op welk spoor de kerkelijke tucht zich beweegt? Langs welke baan? Dat dat niet is van een zeker, niets is van een zekere hiërarchie, zoals bij Rome. Zoals je ook in ons land nog zoveel paus hebt. Hoewel de tand des tijds zo daaraan knaagt. Dat dominees en zonder meer zomaar links en rechts, wanneer het niet aanstaat, afvoeren. Opgehouden lid te zijn. En dan vaak niet uit zuivere motieven, maar meer uit het oogpunt van die kerel of dat wijf moeten we zo gauw mogelijk kwijt zijn. Och, wat is er een misbruik gemaakt van de christelijke band? En hoe onchristelijk is de tucht menigmaal gehandhaafd? Daarom is ons zo nodig iets van die geest waarvan wij gezongen hebben. Dan kun je pas de christelijke band toe gaan passen en oefenen. In je huisgezin, in de kerk, loopt hier over de kerk. Als je daar iets van mag verstaan, ontzondig mij. Vergeef mij, verzoen mij. Wil mij een edele geest geven om volvaardig het pad van uw geboden te lopen? Ja, dan zijn wij over de kop gegaan. Dan is het niet meer Adam ten troon gezeten die zijn arme evenmens afslacht. Maar dan ligt er een boeteling aan de voeten van het lam dat geslacht is. En die daaruit mag zingen, ik zal van de deugd der milde goedheid zingen, die zingt de rechte wijs. Die mag ook verder zingen. Die mag dat doen, maar ook die alleen. Want dan weet ik nog dat mijn broertje bij me kwam en dat hij zei, Daan, is dat nou allemaal wel goed, joh? Toen ging het erover dat er definitief een breuk was. En dat onze ouders, in zonderheid mijn vader, die lijn doortrok, afgelopen. Ik zeg ja, Gerrit. Ik kan begrijpen dat je dat zegt, maar laten we eens lezen uit Psalm 101. Verkeerde hart in wie het mij ook moog blijken, zal uit mijn huis en uit mijn omgang wijken. Ik haat het doen der schendere uw wet en schuw die smet. Als je maar rekent, daar ben je niet zomaar. Begrijp je? Daar heb je zelfs geen recht toe om het toe te passen bij kattenkwaad en allerlei dingen meer. Wie weet wanneer het kind, de jongeling, de man of de vrouw de grens heeft bereikt, dat hij werkelijk totaal los is in de verwerping van God en zijn woord. Dat is wat hoor, daar ben je niet zomaar. Want overigens geldt het woord van de apostel dan, dat een dienstknecht moet vriendelijk zijn, de kwade kunnen verdragen, vermanen tot hun behoudenis. Dan ben je er niet zomaar om te zeggen, dat is afgelopen. Je hebt nou dit gedaan, je bent des doods schuldig, je komt in de ban. Nee. Wanneer moet de kerkelijke ban nu worden toegepast? Wanneer er onder een christelijke naam onchristelijke leer of leven worden gevoerd? Dat is erg, hè? Je kunt in vele gevallen kun je volstaan, het is misschien niet erg kerkordelijk om te zeggen, kijk eens, je kunt beter bedanken of je kunt beter van je lidmaatschap teruggeven. In welke gevallen is dat? Dat geldt al die gevallen waarin een mens nooit zaligmakend ontdekt heeft wie die is en waar die zijn leven lang maar blijft zitten voeteren, graven, mokken. Op de leer der zaligheid en nog een hoop ondergronds werk doet. Daar hoef je nog geen openbare remonstrant of atheïst of rooms voor te wezen of weet ik wat. Nee, kun je de christelijke naam bij aanhouden. Dat zijn natuurlijk hele moeilijke gevallen om daar tucht op uit te oefenen. Dat zijn de mensen die gaan overslaan. De mensen die verslappen. Waarvan je tot je spijt moet constateren dat je zegt, zou er nou innerlijk nog enige wezenlijke band zijn met de bediening van zijn woord. Dat komt dan meestal hoe langer hoe meer uit. Je voelt wel aan, dat zijn geen zaken vaak om daar de kerkelijke tucht op toe te passen. Zeker niet de christelijke band. Je mag elkaar eens aankijken en elkaar er eens op wijzen, maar doorgaans weten we wel hoe na de zaken staan, zonder dat er veel gepraat wordt. Och, ik zeg wel eens, wat dat betreft moet een dienaar en een kerkenraad zich niet te druk maken. Je zou zeggen, moet je dat dan allemaal maar laten gaan? Och, ik zou zeggen, waar de Heere zich helemaal nog niet mee bemoeit, moet jij ook maar niet te veel mee bemoeien. Klinkt hard. Maar het komt uit de praktijk van het leven dat ik u zeg, je schiet toch mis. Je haalt het niet. Je haalt het niet. Wat niet is, kan niet geteld worden. Je haalt het absoluut niet. De mens die zo onder het woord verkeert en daarvan af gaat wijken. Och, dan moet je niet te veel drukte over maken van eerste trap van censuur en tweede trap en derde trap en afsnijdingen. Nee. Waarom? Want je voelt in je hart, daar is een mens nog wat mee. Eerlijk waar. Dat zit hij nog te vertellen bij het volk, dat hij zegt, nou, mij hebben ze onder druk gezet, hoor, het is zover. Dan zegt hij, ijskoude vijandschap is nou zo groot geworden. Ze drukken me eruit. Maar ze doen maar hoor. Ze mogen mij aflezen. O, als ik Adam niet kende, dan zou ik het u niet zeggen. Hoe verschrikkelijk godloos dat hij zijn weg gaat. Ook in die stukken. Want dan gaan vrienden van eertijds de zaak totaal omdraaien. En gaan alles belasteren en beliegen. En ze loochenen Gods werk. Ook in hun medebroeders. Dat is vreselijk erg. Dat geeft smak. Maar drukte moet je er niet te veel van maken in de kerkrechtelijke zin. Begrijp je? Moet je niet doen. Dan moet je meer op toepassen. Kom, o noorderwind, doorwaai uw hof. De tucht van het woord. En de tucht van het woord, als die ze er niet uitdrijft, dan moet je ze nog maar even laten zitten. Maar niet gaan praten over censuur en dit en dat, want ik zie je, ja maar zus en zo, je bent er zeker wel niet mee eens en... Nee. Eerst kijken wat de noordenwind doet. Want de noordenwind die blaast de dode takken uit de bomen weg. Dat is een zuiverende wind. En het is mijn persoonlijke ervaring, als het woord gepredikt mag worden, dan gebeurt er wat. Ja, dan zie je soms wonderlijke dingen in het leven gebeuren. Die je ervan verdenkt soms in je dwaasheid, die worden verbonden aan de waarheid. En waar je niets ten kwade van ooit zou kunnen denken. Die je misschien ziet als sieraden in je gemeente, die gaan als kaf eruit. Want het woord, de tucht van het woord is zo streng. Zie je, dus laten we dat even loslaten, dat onderdeel. Daar moet je maar niet te veel drukte over maken. Moet je maar zeggen, in al die gevallen, we zullen het maar eens, en dan komt dat ouderwetse spreekwoord van pas, laten overwinteren en overzomeren. En nog eens een keer van mijn pad overwinteren en overzomeren. Eén wintertje is nog te kort en één zomer ook. Want denk erom dat er wat nodig is om die zon daarin te winnen en uit te winnen voor God en zijn dierbaar woord en evangelie. En als je ziet dat dat gebeurt, dan krijg je pas rechte banden, geestelijke banden. Geen lijmplakkerij. Geen clubje in die zin van wij weten het met elkaar. Dan hoef je eigen niet meer te zien als de alleen zaligmakende. Helemaal niet. Maar dat geeft banden. Dan zeg je in je hart, Heere, ik geloof dat die man of die vrouw, die jong of dat meisje, ook geen raad meer weet, geen weg meer weet. Ik geloof dat u bezig bent om daarin te werken. Dat ze meer en meer verbonden worden aan het woord van zijn mond. Gaf toch aan de ziel vertroosting, geest en leven. Rechte binding door het woord en door de Heilige Geest. Maar wanneer je een ontbindend element ziet werken in het midden der gemeente, moet je het maar niet te erg maken. Je moet je maar stil laten gaan. Laten zitten en op zere tijd, dan mag hij het niet meer horen, dan is de maat van de vroeterij en het schelden is volgemaakt. En dan zegt de Heer, en dan is hij weg. Dus je niet dood hoor, zo moet je dat niet bedoelen. Wij hebben geen wraakgodsdienst, maar dan krijgt hij een andere kerk. Dan krijgt hij een andere prediking. Krijgt hij een iets andere inslag. Dan kan hij nog wat vromer worden en dan kan hij nog wat meer zijn vleugels uitslaan. Maar dan wordt hij verwijderd waar het woord is. Jij zal zeggen, ik bedoel het niet sarcastisch om mensen. Maar dat is nou eenmaal de naaste werkelijkheid hier op deze aarde. Maar in al die gevallen, dan moeten we maar niet te veel praten over de kerkelijke band. En over de kerkelijke tucht. Je mag elkaar vermanen, zeker wel. Maar moet je maar geen drama van gaan maken. Want je voelt zelf in je eigen hart hoe goddeloos het ook voor de Heere is. Die band die beantwoordt helemaal niet aan haar doel. Als de betrokken in zijn handen zit te wrijven van ingenomenheid met zichzelf. Dat hij nou van alle gehaat is. Dan denkt hij tenslotte dat hij de Heere Jezus zelf is. Begrijp je? Dat moet je hem ook niet gunnen. Dat moet je ze niet gunnen. Dan kun je beter gewoon zeggen, afgelopen hoor. 6 weken de tijd om onder Gods woord te komen en doe je dat niet. Je weet het goed genoeg, dan schrappen we je naam maar door. Moet je verder maar zien. Dat trekt mij wel het meest in zulke gevallen. Maar hier is iets anders aan de orde. Hier gaat het die onder de christelijke naam om christelijke leer of leven voeren. Leiden. Leven. Dat is dus een hele mooie vlag, die christelijke naam. Maar het is ook met recht alleen maar een vlag om de lading te bedekken. En te onttrekken aan het oog. Het gaat hier nog niet over de verborgen zonden. Het gaat hier nog niet over die dingen die niemand van onze medemensen weet. Maar het gaat hier over die dingen die in openbaarheid komen. Die in het midden der gemeente of voor een persoon, voor u of voor mij, tot openbaarheid komen. En dan daarbij leer of leven voeren. Leer, daar begint het mee. Leer en leven. Dat zit aan elkaar verbonden. Het is alleen jammer dat de mensen eenzijdig de klemtoon leggen op het laatste. En als een dienaar des woords of een ouderling of een gemeentelid over stag gaat, dan is er heel veel te praten. Maar dat iemand 20, 30 jaren lang het evangelie der zaligheid staat te verkrachten, en dat hij daarin uit het verbroken verbond der werken opkomt, altijd weer. En staat te knoeien met Gods dierbare evangelie. Dat vinden de mensen nog niet zo erg. Dat vinden de mensen nog niet zo erg. En dat is toch wel droevig, hè? Want vaak is het leven een gevolg van de leer. U zult zeggen, ja, maar de leer is toch maar een dood ding. Nee, hier gaat het over de leer der zaligheid. Hier gaat het over die leer die levend is, die uit God is. Hier gaat het over het woord der zaligheid. Nu, die nu onder christelijke naam onchristelijke leer of leven leiden en onder de ware leer, de levende leer afwijken, die zijn scherp te beschuldigen. Ik wilde vanavond dat eigenlijk min of meer praktisch in ons midden neerleggen. Door de praktijk word je ook wel eens gedwongen om daarop te wijzen, omdat velen eigenlijk niet weten hoe dat nu eigenlijk zit. Maar goed, onchristelijke leer, wat is dat? Nou, vaak kun je alleen maar wat doen wanneer een mens bijvoorbeeld openlijk Ariaanse dwalingen gaat huldigen. Ik noem maar wat, dat hij de godheid van Christus loochent. Of dat hij als een deïst voor de dag komt, God bemoeit zich nergens ermee, wij moeten dat zelf uitzoeken hier op aarde. Of dat hij, dat is misschien weer iets actueler, dat heb ik zelf meegemaakt in mijn kinderjaren, dat er een kerkraadslid opstond tot pamfletjes toe werden van huis aan huis verspreid, die werkelijk een Arminiaan was. God wil dat alle mensen zalig worden. Als wij het ook nog eens willen. En op veel meer andere wijze probeerde hij teksten uit zijn verband te rukken. Om zijn stellingen te handhaven. Kijk, dan wordt dat actueel. Met andere woorden, dan is de gemeente, de kerkraad, eerst persoonlijk, is geroepen om iets te doen. Want dan wordt de ware leer, die wordt onder de dekmantel van de naam van Christus miskend en gelogen. Er zijn ook veel gevallen waarin je dat niet kunt zeggen of doen. Waarin je niet kunt zeggen, joh, dat mag je niet doen. Wat je daar zegt is een leugen. Of dat een kerkraad kan zeggen, vriend, dat gaat niet. We moeten eens even onderzoeken met je en over praten. Wat, hoe zie je dat eigenlijk? Wat denk je daarvan? Heb je daar je eigen gedachten voor in de plaats gesteld in plaats van het woord van God? Er zijn zoveel dingen die zijn zo ongrijpbaar. Leer en leven, dat is dit. Laat maar eerlijk wezen, als je nou over het algemeen dat gaat niet, om nou eens te zeggen een kritische geest, je wil niet meer horen. Want dan zeg ik altijd, dan is een zondaar die gelooft is veel ruimer dan al die andere mensen. Echt waar. Die slingert zo gauw nog niet weg. Helemaal niet. Maar het gaat nu over de praktijk van de leer en van het leven. Dan moet je eens opletten. Wat heb je toch een dingen in het leven ook die je hoort in de prediking. Ik heb in veel kringen verkeerd. Je zegt, ja, droevig, droevig. Als je nou in een paar woorden zou moeten zeggen, dan zou je geen eens weten wat je moet zeggen. Maar je voelt het aan alles. Je voelt aan alles dat je met een dienstknecht te doen hebt van Mozes. En niet van Christus. Dat je te doen hebt met niet de geest van Christus. Je zegt, ja, het is allemaal even naar en even akelig. Maar ja, wat moet je doen? Dan kom je weer bij een ander. Die staat op een troon zo hoog en zo heilig. Verschrikkelijk. Als je die bezig hoort tegen de jeugd en tegen de jongelingen en de jonge dochters, laat ons nu te velden trekken. En dan krijg je het. Hoge hakken, schoenen, kousen, haren, alles bij elkaar. Jongen. Het gaat er voor langs. Meestal zijn ze daarin het beste ook in het reglement hoor. Want als het gaat over de dierbaarheid van die borg en middelaar, daar zijn ze meestal gauw over uitgepraat. Vaak krijg je het beklemmende gevoel, zou er enige kennis zijn aan de tweede persoon, aan de Heer Jezus Christus. Dat de hand is op de mond gaat, dat hij werkelijk gaat zien wat zonde is en ongerechtigheid. Kijk, daar zit je daaronder in de zee, ja. Ik weet het allemaal niet, maar het is mijn smaak niet. Je kunt niet zeggen, daar worden nou Arminiaanse of Remonstrantse dwalingen verkondigd. Je kunt niet zeggen, daar wordt het vage vuur geleerd, dat kun je ook niet zeggen. Maar je voelt aan alles de beklemming over je heen komen. De beklemming. Leer. Daar kun je weinig aan doen, hè. Daar kun je weinig aan doen, daar kun je alleen voor bidden. Dat je zegt, Heere, jaag ze vrees aan. Stoot ze daar toch uit? Hoe komt dat toch, Heere? Is uw werking nou zo verschillend? Hoe kan dat nou toch? Die ene staat zuster te praten en die andere heel anders. Daar kun je wel eens over tobben in je leven. Dat je zegt, hoe kan dat nou toch? Hoe komt het nou dat de een met zijn neus gedrukt wordt op de waarheid en de andere overal aan blijft ruiken? Hoe komt dat? De geest is toch geen geest van wanorde? Dat kan de mens wel eens benauwen. En je bent er niet altijd uit om te zeggen, ja, maar dat is een accentverschil. Want je voelt vaak dat het wel eens wat meer is dan een accentverschil. En dat je wel eens in je eigen tot de vraag komt, ja man, je bent een aardige man, maar hoe is dat nou? Ben je nou werkelijk wel eens een keer als een hoop vuil aan de kant geschoven? Of heb je door de ontdekking des geestes nou zo leren kennen? Begrijp je? Want zeg je je ziel, als ik je nou over de zonde wil praten, dat zonde bestraffende, dan heb je nog niet veel kennis aan de zonde. Tenminste niet in de zin zoals het woord dat leert. Want dan krijgen ze bijna een beroerd en de ogen puilen uit hun hoofd als ze het over allerlei dingen hebben. Waar een zoon daarvan zegt, maak je toch niet zo druk, mens. Men is wat met de bladeren bezig, maar de verrotte boom, de verrotte wortels en de verrotte grond waar hij zijn sappen uit optrekt. Ja, dat weten we wel, zeggen ze dan. Dat weten we wel. Dat hebben ze mij ook wel eens gezegd, hoor. Menigmaal. Zeg maar, vind je dat dan allemaal goed? Dus ik dan zei, ja, maar kijk eens man, wat wil jij dan? Nou, mens, het maar te. Dan leg je daar een enige waarde aan. En dan zie je die mens oplopend woedend worden. En dan wil hij praten over wie we zijn. Niet als een dooddoener, hoor, om het kwaad goed te praten. Maar om eens even te laten voelen, wat is kwaad? Wat is kwaad? Want die eigenwijze kerel met een kammetje voor de spiegel zijn haar staat te doen, of dat zijn dochter misschien er een krulletje in heeft. Ja, maar dan moet je zon daar niet mee aan boord komen, hoor. Je moet je niet mee aan boord komen. Dus houd die walgelijke godsdienst voor je eigen. We gaan wel praten over kwaad. Maar dan waar we van gezongen hebben. Dat is kwaad. De rest is maar kinderspel, hoor. Dat is het recht maar kinderspel. Maar dan wordt de mens zo nijdig. Ik heb wel meegemaakt dat de mensen me gewoon bijna aanvlogen. Waarom? Ja, ze zeggen, je bent niet ernstig. Je neemt het niet serieus genoeg. Maar ik wil het juist serieus nemen. Ik zeg altijd, jullie nemen het niet ernstig. Jullie nemen de zonde niet ernstig. Je neemt de vloek niet ernstig. Je neemt de val niet ernstig. En omdat je die nog nooit ernstig genomen hebt, nog nooit gezien hebt, laat de duivel je maar rondtollen. En de een zegt, je bent toch niet in het ziekenfonds. En de andere zegt, neemt die man zijn AOW aan? En een derde zit nog wel een verschrikkelijk probleem. Inente. Oh. Maar ja, het is er allemaal naast. Het is er allemaal omheen, hoor. Denk er goed om. Nou, dat voel je aan in de leer. Het is maar zelden dat je die zuivere wind van Gods woord mag horen blazen. En dat je er toch niks aan kunt doen. Je kunt er niks aan doen. Je kunt niet zeggen, nou, die man die moet gecensureerd, die man moet onder de kerkelijke tucht, want zijn leer is niet in orde. Nee. Je zucht er wel eens onder dat je zegt, het bedeksel is nog op hun aangezicht. Het is er dat op de huidige dag niet afgegaan. Maar goed, overigens denkt de zon daar altijd nog maar in zijn hart. Heer, ik hoop toch dat de wortel der zaak er maar in geweest is. Misschien dat als die straks sterft, dat u het nog een keer goed hem in de oren fluistert dat het afgelopen is met hem, hoor, met heel zijn godsdienst. Dan zal hij thuis kunnen komen. Zonder is vaak ook nog ineens zo bekrompen. Zoals hun zelf, dat niet. De heer Jezus heeft nergens meer strijd mee gehad dan met de Farizeeën. Denk er eens aan. Van dit niet en dat niet en zus niet en zo niet. Ach, een mens is eerder een martelaar van de duivel dan van de Heer. Dat kun je er wel van zeggen. Maar goed, dat is zo'n ongrijpbaar terrein. Daar voel je zo machteloos van. Daar kun je het beste van zeggen, nou hier, ieder zoekt op aarde zijn eigen kostje op. En dat eigen kostje, dat kun je afmanen, dat kun je afmeten naar de gradatie in de vroomheid van de eigenwillige godsdienst. Begrijp je? Daar kun je het meestal aan afmeten. Wie zijn vrienden zijn wat dat betreft en zijn hele levenshouding, daar kun je meestal daaraan afmeten dat je zo als het ware van de ene naar de andere, dat heeft nog niks met de leer te maken hoor. Maar de een voelt zich daar, waarom? Voel je zich daar beter thuis? Oh, die zijn de mensen heel anders. Ernstiger. Degelijker. Zwarter. Ja, klagender. Nou ja, die zoekt daar, die komt tenslotte toch terecht waar die eigenlijk thuis hoort. En dan denkt hij vaak in zijn onkunde dat hij dan tegelijk de leer der zaligheid gevonden heeft. Maar ja, dat kan wel eens vergissen. Een vergissing zijn. Maar je kunt er niks aan doen. Je moet dat zo allemaal maar laten opgroeien. Laat opgroeien. De een is nog wat beter dan de ander. De ander is nog wat vromer. En de derde is nog wat zwaarder. En wil je wel geloven dat als de Heer je eraan ontdekt. Dan zeg ik wel eens in mijn hart. Het is maar goed dat de mensen niet altijd weten hoe hij er eigenlijk over denkt. Want onze hele godsdienst is totaal, maar dan ook totaal waardeloos. Helemaal. Goed. Leer en leven. Toch kan dat zijn consequenties hebben, oh mensen. Als een mens als zo'n eigenwillige heilige paus er op de troon zit, te commanderen, dan moet je niet vreemd kijken. Het gaat niet altijd op, hoor. Nee, dat zeg ik niet. Maar toch zie je nog wel eens dat waar dan de kerk en de medebroeders geen tucht meer durven of kunnen oefenen, vanwege het opzien en vanwege de degelijkheid, dat de Heer het tucht oefent. Dan schrijft Kobrugge van ergens, dan zegt hij, dan snijdt God zo'n heilige zijn neus en zijn oren eraf. En hij komt zo in de modder te liggen. Moet zo'n man in de ban? Nee. Nee, nee. Daar moet je nog even mee wachten. Wanneer? Wanneer gaat de ban werken? In leer of over leer of over leven? Wanneer het onder de christelijke naam in leer of leven een leven is, een voeren is. Wanneer de lading als het ware in alle verdorvenheid en ellendigheid openbaar komt als geheel buiten de leer en buiten het leven niet klopt. Dan gaat pas de tucht van de sleutel van de tucht gehanteerd worden. Dan moet je om denken, want de rechtvaardige valt 7 maal en die wordt niet weggeworpen. En de mensen hebben tegenwoordig, vooral de moderne mensen, die hebben er een uitleggers, die hebben er een handje van, als over David en over Simpson, oh. Ik heb wel eens gehoord dat er een zei, het was ook zo'n mooie jongen, niet, was een smeerlap. Dat je voelt in je ziel dat je zegt, ja man, maar dat zou je duur betalen, dat je dat gezegd hebt. Duur betalen. Dan worden die mensen voorgesteld, weet je wel, dat is dan gangbaar momenteel, om een klein beetje aannemelijk te maken dat we er ook bij horen, dat die David was zo'n lieve jongen niet hoor. Dat is nog een hele degelijke bonde die mij in dienst trachtte wijs te maken als soldaat. Die zegt, dat was ook een schofterige streek dat hij daar die oude Joab, heel zijn leven heeft die man zijn best gedaan. En als hij dan doodgaat, David, dan zorgt hij er nog voor dat die Joab doodgemaakt wordt, gestraft. En die Simi. Zie je? En die Salomo, mensen, dan moet je niet denken dat het zo'n Hendrik, die was zo'n braaf Hendrik. Want kijk eens, Adonia, hup, uit de weg. Dat is een schandaal om het zo voor te stellen. Schandaal. Want deze mensen hebben geen onchristelijke leer of leven gevoerd. Het waren geen huichelaars in die zin, of hypocrieten. Maar het waren kinderen des Heren. Die hebben gezongen, ai, laat het mij toch nimmer overheren. Ik weet al wat David gedaan, dat was heel erg. Je zult zeggen, waarom de tucht, waarom de bannie? Wel, het was verborgen. Het was verborgen. God meent het niet, maar in het midden der gemeente was het nog verborgen. Het was stiekem gedaan. Maar God, de Heere, komt er toch op terug bij monden van zijn profeet. En door het woord, en door de tucht. Zwaard zal van uw huis niet wijken. En wat geen verborgene gedaan hebt, zal in uw huis op het openbaar op uw dak geschieden. Dak van uw huis. Geen kleinigheid. Je moet niet denken dat de Heere de tucht zomaar liet verwaarlozen dat de Heere zijn, het is David. Nee, nee. Omdat het David was, daarom handhaaft de Heere zijn tucht over David. Hij was niet onder de wet, maar onder de genade. En die onder de genade is, die wordt ter verantwoording geroepen. Hij kan het een half jaar of een jaar stiekem uithouden. Maar er komt toch een ogenblik dat de Heere gaat zeggen. Zo en zo. En dan moet hij zijn eigen vonnis maar ondertekenen. Die man is een kind des doods. Gij zijt die man. Hij zegt niks meer terug. Hij zegt niet, ja, maar dan zo bedoelde ik het niet. Nee, zo bedoelde de Heeren het. Gij zijt die man. Voeren. Kijk uit. Want hier op aarde blijft de kerk, blijft iedere arme Lazarus, blijft een zondaar. Blijft een zondaar. Houd er rekening mee. Dat jij er niet verkijkt en dat je denkt, hé, heb ik hem even? Dat heb ik nou eens even gezien. Dat heb ik gezien. Het overbrengen, praten, klikken. Houd er dan rekening mee dat de Heer in het zegt, de rechtvaardige valt zevenmaal en die wordt opgericht. Maar de goddelozen die geen God hebben in die zin, die struikelen in een verwoesting neer. Daarom als we zeggen wanneer, dan moet het duidelijk uitkomen en blijken dat de reden voor de handhaving van de christelijke ban en de kerkelijke tucht, de reden daartoe niet is een struikeling, een val, maar dat deze zonde en ongerechtigheid het uitgangspunt geworden is van die mens en dat hij zich nergens meer wat van aantrekt. Een uitgangspunt is. Dat is een groot verschil. Je kan elkaar wel eens een bekentenis doen. Ik heb er al heel wat aangehoord in mijn leven. Op de meest eigenaardige tijden. Bekentenissen van jongere en oudere mensen. Dat mag hoor. Beleid elkander uw misdaad. Hoef je ook niet bang voor te wezen dat het op de 14 komt. Dat niet. Maar dan zeg ik, zolang dat er nog is, zolang je nog een jong mens ziet scharrelen, dat je denkt, hé, zit hem niet goed. Ik heb ze wel eens horen zingen, s'nachts, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Vader en moeder al lang op bed lagen, om 7 daan wordt ons uit gunst vergeten. Maar dan moet je niet zeggen, een onchristelijke leer of leven voeren. Nee. Dan zie je daar de strijd tussen de duivel en ons eigen boze hart en de geest van Christus. Nee, je bent nog zomaar niet eraan toe om door de ban uit het midden der gemeente weggedaan te worden. Dan moet je het echt bond maken hoor. Dan moet er geen traan meer zijn. En dan moet je grinnikend tegenover je gemeente, je medebroeder of je kerkraad of je voorganger, moet je grinnikend tegenover zitten en zeggen, ja, je doet maar wat je niet laten kan hoor.
Daar gaat een kerkeraad door. Maar als er nog enige beweging, enige verootmoediging, enige schande, enige traan is, dat ziet de kerkeraad gauw, en de medebroeder die God vreest, die ziet dat gauw. Op welk vlak dat je eigenlijk bent dan, zien ze gauw genoeg. Dan doen ze dat niet. Dan zeggen ze toe, joh, laten we samen zingen. En wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. Hij laat het mij toch nimmer overheer. Die het heimelijke van zijn naaste openbaart, die is een zot. Mag hij nooit doen. Mag hij nooit doen. Zeker niet in een kleine gemeente. Waar iedereen iedereen kent. Moet je niet doen. Heus, want dan kom je door de loop der jaren allerlei dingen waar je een boek over zou kunnen schrijven, bij wijze van spreken. Van elkaar kom je aan de weet. De een dit, de andere dat. En je moet maar nooit denken dat je de enige bent. Want er zijn er veel meer. Er groeit er zeker vertrouwen. En dan moet je wel eens wat zeggen tegen elkaar. Ja. Dan moet je wel eens zeggen. In die christelijke tucht en vermaning, vriend. Er staat geschreven, indien uw oog u ergert, trek het uit. Bij de Heer Jezus is uitkomst. Praat je niet meer over. Want je weet dat maar alleen. Je maakt het alleen weer in orde. En als er iemand dat belooft, dan ga je niet verder meer. Dat mag je niet doen, dat is onchristelijk. Onchristelijke tuchtoefening. Ach, liefde, voel je aan. Laat het toch eens een ogenblik tot ons doordringen. Die tuchtoefening in zijn uiterste vorm. Die treft degene. Die een onchristelijke leer of leven voeren. En dat is een hele zaak. Zit eens te denken in deze tegenwoordige tijd. Ik bedoel, daar maken wij ook deel van uit. Allemaal. Maar dan zeg je wel eens, wat heb je een middelmatige voorlichting ook. Op alle terreinen van het leven. Dat je zegt, het is nog vrij redelijk. Maar de uitgangspunten van Gods woord, die worden ten ene male in gemist. In veel boeken en geschriften. Dat geldt niet meer als uitgangspunt. Als uitgangspunt geldt nu in deze tijd, wat vindt iedereen gewoon en wat doet iedereen? Begrijp je? En dat heet dan gelijk goed te zijn. Maar als je God vreest, dan krijg je daar geen rust onder. En dan kom je toch, of een ander komt bij je, of je gaat naar die medebroeder toe, waar het liefst naartoe gaat in zulke omstandigheden, je praat er eens over. Als je dat nodig hebt, tenminste hoor. Want de Heere is de Almachtige. Hij weet met al uw zwarigheden raad. Maar blijf bedenken, zondaar. Vroeger heb ik dat verhaal wel eens horen vertellen van thuis, van die man van 82 jaar. Die lag op zijn sterfbed. En de zuster kwam hem iedere dag helpen. Hij zei nooit veel, hij was altijd stil. Godvrezende man. En toen een keer de zuster was weer geweest, hij lag er weer netjes bij. Het liep op een end met hem. Toen lag hij te huilen. Toen zei zijn zoon, het greep hem aan. Vader, wat scheelt er nou toch? Wat scheelt er toch aan? Toen zegt hij, jong, 82 jaar. Op de rand van de eeuwigheid. En nog een overspeler. Ja, het is wat. Ik bedoel, dat zal voor ieder zo niet zijn. Ieder hart heeft zijn eigen bittere smat. Ieder heeft zijn eigen invalspoorten, noem maar op. Maar ja, dan moet je maar niet, je moet toch maar niet te gauw je neus ophalen. Dan zeggen we een oude gek. Een oude gek. Want daar komt eens een ogenblik uit wie en wat wij zijn in ons verdorven bestaan. Zalig is hij die zo al zo voor God, al heeft hij zelf helemaal nergens mee te kampen, bij wijze van spreken, die al zo voor God als een goddeloze, een machteloze zijn weg gaat en zegt, Heere, help mij. Zalig is hij, al is hij oud, die nog walgen gaat. Met innerlijke walging vervuld mag worden van zichzelf. En al zijn boosheid en overtreding. Dan moet er dus ingegrepen worden hier, als het hier gaat over het voeren. Als er onchristelijke leer of leven wordt gevoerd. En dan nog niet. En waarom dan? Laat ik eerst die vraag even. Waarom? Omdat anders de gemeente Gods ontheiligd wordt. En dat het verbond van God geschonden wordt. En dat de Heere grotelijks koren, wanneer het koninklijk ambt van Christus veracht wordt in de gemeente, toren de Heere op een hele gemeente. Daarom zegt de apostel, doe de boos uit uw midden weg. Die in die boosheid blijven leven. Andere plaats zegt hij, dat hij ze overgaf aan de Satan, opdat ze zouden leren niet meer te lasteren. Daarom moet dat gebeuren. Omdat Christus en Belial is niet te verenigen met elkaar. Het uitgangspunt van de duivel en van Christus is niet hetzelfde. Er moet wat gebeuren. Anders dan kom je op het vlak waarvan de koning zegt, de dwaling der Nicolaïten, de welke ik haat. Dan zou ik dit wat kunnen vertellen van wat ik als jongeling van mijn vader in alle voorzichtigheid wel eens noemde ter vermaning. Vroom, vroom, de gezichten al. Petrus immens op je knie. En nog zo geraffineerd gemeen om voorstellen te doen. Net als de vrouw van Potifar, dag aan dag, niet voor een keer. Denk erom dat er wat schuil gaat in de godsdienst hoor. Denk eraan. Vreselijk. Familielid van me, een oud-oom, predikant, die spreekt vroeger toen hij in het verband was, veel in Zeeland. En hij was oud, toen was hij nog niet vergeten. Hij leeft nu niet meer, ik mag het daarom zeggen. Degelijk, oh ontzettend. Maar toen hij zijn kamertje gewezen werd, moest hij eerst even wachten, even het bed in orde maken. Toen hij erop kwam, stond daar een uitgeklede mevrouw hoor. Je weet wat je te doen hebt. En hij zei, zou ik zulke groot kwaad doen en zondigen tegen God? Maar de andere dag toen hij op reis was weer, toen dacht hij eens, ja, had ik het maar gedaan. Ja, het is wat. En het was die ouder, had hij nog last van. Die boze gedachten in hem opkwam. Maar voel je mensen, acht jezelf niet te goed of te slecht. Ga ervan uit dat Adam een smerig zondaar is. Laag, subtiel, gemeen. En bedenk dat Christus alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Opdat hij u zou redden van het verderf. Want dat kan niet. Ik weet wel, het ligt dicht bij elkaar, Genesis 37 en 38, dat weet ik allemaal wel. Of 36 en 37. Van de idee van Juda en van Jozef. Het ligt dicht bij elkaar. Maar je kunt nooit Christus tot een dienaar der zonde maken. Onthoud alleen één ding. Maak Christus niet tot een dienaar van je wettische inslag. Moet je niet doen. Moet je niet doen. Dan haal je de duivel mee in je huis. De duivel die in de gemeente... En overal. Want dan krijg je die Roomse casuïstiek. Dan hebben we een laadje. En dan trek je aan. Nummer D of A of B. Even kijken hoor, of dat mag. Nee. Je mag alles behalve kwaad. Dat moet je maar als stelregel onthouden. Alles behalve kwaad. Maar je moet niet met al die andere dingen komen. Waarom? Waarom wordt de kerkelijke tucht gehandhaafd dan in de gemeente als het goed ligt? Over die dingen die gedreven, geleefd, gevoerd worden in leer of in leven. Omdat Gods naam erdoor gelasterd wordt en hij indien we het weten, wat je niet weet, daar kun je niets aan doen, maar indien we het weten, wordt zijn toorn opgewekt over de gemeente. Ik zou nog eens wat vertellen. Een man die altijd onder de bediening van het woord zit. En niet zomaar zit. Tranen met tijd. Bewogen als het ging over de prediking van de middelaar. Ontzettend. Maar hij kwam nooit aan het avondmaal. Mijn vader kwam er altijd met de boodschappen. Maar hij kwam nooit aan het avondmaal. Nou ja, niemand kon dat van die man zeggen. En mijn vader weer eens ernstig gepraat. Jongen, hoe durf je dat toch te doen, man? Durf je? Ach ja, Gerrit, laten we daar maar niet over praten, hoor. Nee, nee, tranen. Ja, man, gisteren heb ik nog tegenover achter je gezeten. Maar ik heb toch goed gezien, dan heb je toch wel mogen luisteren. Ach ja, dat dierbare evangelie. Mijn vader was er een streek van. Zo erg vond hij dat. En ik kon niet slapen. Die nacht die daarop volgde. Hij was aan het worstelen. Om die man. Dat kon toch niet. Zomaar. Dierbaar sacrament des Heer aan zijn plaats te laten. En toen in één keer liet God hem zien. Dat het dus huichelaar was. Dat hij met twee handen zijn eigen en de ongerechtigheid vasthield. En toen werd de vader boos. Voor dag en voor dauw, de andere morgen stond hij al bij hem voor de deur. En nou weet ik wie jij bent. Verre toch. Jij bent een doortrapte smeerlap. Je zit te huilen onder het evangelie. Je zit eronder, maar ondertussen. Wat het is, weet God alleen. Maar God heeft het mij laten zien dat je ondertussen in alle gruwel en ongerechtigheden leeft. En dubbele roodstil. De man werd zo wit als krijt. Dat is waar. Ja, dat is ontzettend. Dat kan niet, hè. Dat kan niet. Dan komt er ergens iets. En als wij het niet kunnen doen of niet zien, dan doet de Heer het wel. Doe het kwaden uit uw midden weg. Opdat de ganse gemeente niet ondergaat. Hoe moet dat gebeuren? De korte neven wat? Hoe? Op een christelijke wijze. Dat heb je horen voorlezen uit Matthäus. Als je wat hoort van dit of dat, of je bemerkt dat. Je ziet er een keer waggelen langs de straat. Dat je denkt, jongen, jongens, die man. Dan moet je in de eerste plaats even kijken of dat het werkelijk komt dat ze te veel drinkt. Of hij te veel dronk. Of dat hij misschien evenwichtstoornissen heeft. Want je weet niet hoe de praatjes soms in de wereld komen. Maar goed. Dan ga je er naartoe alleen. Je maakt geen onderonsies. Als nou een kerkraad vindt, dus die kan er misschien met zijn medebroeders over praten. Hoewel ik nog even denk, doe het eerst even niet. Je bent niet geroepen voor rechercheur. Je bent niet geroepen om een net te spannen voor iemand zijn voeten. Maar dan toe. Je bent geroepen om die man even aan te spreken. Alleen zeggen, joh, heb je even tijd? Ja, is goed. Zeg, je moet me niet kwalijk nemen, maar gisteren toen, of eergisteren, of verleden week, toen zag ik jou, was jij niet goed of zo? Ach ja, ja. Ik zal het maar zeggen, ik had maar te veel gedronken. En ik had geen eten in mijn maag en ja, dat viel verkeerd en... Oh. Niet meer doen hoor. Niet meer doen. Moet je niet doen. Geeft aanleiding tot veel ergernis. En tot veel kwaad. Nee, ik heb er spijt van dat het een beetje voorzichtig geweest. Goed. Maar de andere week zie je weer. Ik probeer het nog eens. En wat wordt steeds erger. Dan neem je er nog een mee, desnoods twee. Je zegt, kom, dan ga je ook eens mee. Gaan we met die man praten. Waarom? Oeh, zo hoort het. Christelijk. Ja, maar dat gaat niet goed. Nou zijn we samen hier getuigen. Je bekent het. En je beleidt het. Maar nou moet afgelopen wezen. Want anders dan moeten we de kerkenraad waarschuwen. Begrijp je? De kerkenraad komt pas achteraan hoor. De kerkenraad komt pas achteraan. De tucht begint bij ons. Bij ieder lid. Nou als het dan nog niet gaat. Niet eerst de beste dag. Je vraagt de Heer. Ach Heer, wend toch af. Dan moet je naar de kerkenraad gaan. Zeggen de gemeente of de kerkenraad. Dan gaat de kerkenraad nog eens vermanen. Dan gaat de kerkenraad nog eens voorhouden hoe het behoort in het huis Gods te geschieden. Om voorzichtig te wandelen. En als dan tenslotte niets helpt, dan zegt, je wordt verzocht om niet aan het avondmaal te komen. Dat kan niet. Ja, maar ik heb het meegemaakt, hoor, van de bij. Kan die dierbare koning toch niet verloochenen? Hij maar moeten bedenken voor je een borreltje te veel drinkt. Dat moet je maar eerder bedenken. Begrijp je? Dan moet je niet te zoetsappig wezen. Dat moet je maar eerder bedenken. Dan kan ik niet in de kerk komen, dan blijf je maar thuis zitten. Maar je hoort onder Gods woord, maar dat kan niet. Kijk, ja, en van sommigen zijn de zonden tevoren openbaar en van anderen volgen ze daarna. Maar je voelt wel aan, dan moet de kerk een lijn gaan trekken. Waarom? Anders wordt het ontheiligd. Hoe? Christelijk. Christelijke manier. De kerk is geen executiepeloton. Helemaal niet. De kerk is dienares van Christus. Om te behouden. En daar moet ze ook streng in zijn om te behouden. En niet laks. We moeten zeggen, dat kan niet. Want het is alles op de behoudenis van die man gericht. En als het dan helemaal niet gaat. Nou dan komt tenslotte na de trappen van censuur komt de kerkelijke ban. Dat iemand omdat hij geen deel aan Christus openbaart naar buiten. Dat hij ook geen deel kan hebben aan de gemeente van Christus hier op deze aarde. En wordt hem in Gods naam gezegd dat het hemelrijk voor hem gesloten is. Dat is erg. Daar moet je niet te gering over denken. Als dat zomaar gaat, dan mag je erom lachen. Maar als dat ernstig gaat, dan mag je er wel eens een nachtje over slapen eer dat er zulke dingen gebeuren. Want dan sluit God zelf uit. Uit zijn rijk. God sluit zelf uit. Dan heb je de christelijke weg bewandeld. Dan hoef je niet te veel te kletsen. Dan hoef je niet te veel rond te strooien. Dat hebben we allemaal nodig, u en ik. Een wacht voor onze lippen. Dan hoeven we niet zo minderwaardig neer te kijken op dit of dat. Worden we zelf de grootste vagebond. Maar juist omdat we dat geloven, kunnen we elkaar niet loslaten. En zeggen, joh, nee. Ja, ik zeg, dan moeten we een overval, jongelui, denk eraan hoor. Dan moeten we een overval in elkaar zetten. Als we denken, nou tjoe, die gaat daar, die verdwijnt daar ergens in het slop. Hoe krijgen we hem eruit? Dan kan wel gebeuren dat er tegen de auto naast je staat en dat er een je erin sleurt. Nee! Terug! De kerk laat niet los. De kerk verwijst niet ter helle. De kerk verwijst alleen dat het leven alleen uit Christus is. En op zijn spoor alleen vrede en zaligheid gevonden wordt. En die tegen hem zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Waartoe? Tot behoudenis. Waartoe? Om weg te trappen in de rampzaligheid. Nee. Om als het ware net na te stamelen en te doen wat God doet. Wat doet God? Want dat zijn geen algemene waarheden, mensen. Waar zoveel misbruik van wordt gemaakt. Algemene waarheden. Oh, hoe ziet dat toe, volk? Waar je ermee doet vanavond. Nee, dat zijn de allerbijzonderste waarheden. Die God doet. als hij zijn kinderen met eerbied gesproken boven het vuur houdt. En zegt, indien iemand tegen de wet van Mozes sterft, zondig, die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Hoeveel te zwaarder straf zal hij waardig geacht worden, die het bloed des Nieuwe Testaments vertreden heeft. Dat is het ergste. Jongens, dat is het ergste, meisjes, dat is het allerergste. Daar moeten we heen kijken. Dus je kunt gaan ratelen over zonde. Maar ik zeg wel eens, Adam kijkt niet zo gauw op. Ik niet hoor, helemaal niet. Je moet echt niet denken dat hij me gauw aan het schrikken maakt met ik heb dit gedaan of ik heb dat gedaan. Wel nee. Maar weet je wat wel verdrietig is en wat wel leed doet? O Heere, geloven we nou nog niet dat we van die doortrapte schurken zijn? Geloof het nou nog niet? Zijn we nou nog van die bravelingen die denken dat we toch krachtens onze principes toch wel verplicht zijn om dit of dat te doen? Dan is dat het resultaat. Het resultaat is, je gaat er onherroepelijk aan, vroeg of laat. En dat is erg, dat we niet in de Heer Jezus geloven. En in hem alleen al ons heil zoeken, dan zei mijn grootvader wel eens, Heer, als de gelegenheid er is tot zonde, ontnemen de genegenheid. En waar de genegenheid er is, ontnemen de gelegenheid. Kijk, dan heb je iets van jezelf leren kennen. Ja, want wederom als lidmate van Christus en van zijn gemeente aangenomen, wanneer ze waarachtige betering beloven en bewijzen. Dat hoort bij elkaar in de christelijke band, hoor. Dan moet je niet te haastig de hand opleggen. Dan moet je ook als lidmaat niet zo gauw beledigd zijn als een kerkraad zegt, vriend, zou je eerst nog eens een half jaartje willen kerken? Zijn oogje in het zeil houden, dan moet je niet beledigd worden. Want als het waar is dat je er spijt van hebt voor Gods aangezicht, dat is eigenlijk geen goed woord, dat je in je eigen ziel gevoelt hem smaadheid te hebben aangedaan, dan vind je dat niet erg meer. Als de kerkraad zegt, beloven hebben, probeer het ook te bewijzen. We zullen er acht op geven. We zullen er naar onderzoeken of dat u werkelijk uw leven betert. Nu, en is dat dan uitgekomen dat dat klopt, dan zeg je, kom binnen, kom binnen. De deur is open hoor, hij mag altijd in de kerk komen, maar nu mag hij ook lid worden. Er is ook geen reden meer om het avondmaal u te onthouden. Moet je eens aan denken. Dat is eigenlijk de christelijke toesluiting en ontsluiting. Krijg je er niet een walging van ons onchristelijk gedoe? Nee, wat is een mens toch een serpent voor zijn medemens. Verschrikkelijk. Hij trapt hem weg zo ver als hij hem weg kan krijgen. Eén ding. Wanneer een mens, er gaat zo wel eens over dingen ook in het leven, die en die, die heeft dit gedaan en die heeft dat gedaan. Meestal zijn er van die ongure dingen ook. Zo walgelijk. Maar dan nog hoor, dan zeg ik. Ja, Adam is overal toe in staat. Maar ik vind het wel erg als een mens onder dat alles zijn eigenwillige godsdienst blijft handhaven. Dan heb ik werkelijk een afkeer van mezelf. Nou, zo ver mogelijk weg hoor. Ga naar het andere einde van het land, want ik heb het liefst zo weinig mogelijk met je te doen. Daar moet je niet van houden. Dat is allemaal bedrog. Dat is pleisteren met loze kant. Geliefde, de tijd is alweer te ver voorbij. We moeten naar huis. Het was iets te lang voor deze keer, deze zondagafdeling. Maar, ach, mag ik u op één ding wijzen. Dit zijn wij nu personeel. Het hoeft niet te bestaan uit uitwendige dingen meer. Maar nu gaat het eens over de tucht van de vader over zijn kinderen. De tucht. Roept de Heer u dan wel eens ter verantwoording? Of niet meer? Dat is niet best als u nooit ter verantwoording geroepen wordt. Als u nooit, ze zeggen, als de klap naar binnen krijgt, in je eigen dwaasheid, je eigen ongerechtigheid, al zou een ander er misschien om lachen dat hij zegt, oh, dat is zo erg niet. U. Het is erop gericht om u te behouden. De Heer heeft het goed voor met zijn arme kerk. Houd er rekening mee, als het niet gaat, dan maakt de Heer er een eind aan. Je zou raar staan te kijken als je wist hoeveel dat er van de heren een hartverlamming hebben gekregen om dat moest eraan. De heren spaart niet. De heren zegt, dat heb ik er niet voor over. Ik wil mijn naam hier niet te schande laten maken. Uzia werd in ene klap doodgeslagen omdat hij zijn handen naar de ark uitstak. Is dat nou zo erg? Dan loopt het nou eens even niet over. God wilde het niet. Je moet achter iedere hartverlamming niet iets zoeken. Zo bedoel ik het nou niet. Maar dit is nou een strikt persoonlijk woord. Je moet niet altijd zitten te zoeken en denken, wie heeft er nou gezondigd, deze of zijn ouders. Maar het gaat er alleen maar om, hoe is God? Nou, dan moet je er maar rekening mee houden als het niet kan. En de ene klap helpt niet en de tweede helpt ook niet en de derde ook niet. Dat de Heere zegt, nou dan geef ik je zo'n tik dat je gelijk aan de kant staat. Dan is het leven eruit hoor. En dan zeg je misschien bij je eigen, ja maar kun je dan toch zalig zijn? Jazeker, jazeker. Dan heeft de Heer alleen maar betoond en bevestigd, ik neem het niet. Ik ben koning. Zolang je als een arme worm, ja als een zondaar, ja als een Lazarus met boze zweren bedekt daar ligt, goed en best. Ik draag je, ik ondersteun je, ik help je. Maar als je uit die arme stand wegkruipt en je gaat doen alsof, terwijl je intussen heel goed weet wat een schadelijke wegen bij je bewandelt, zegt de Heer, als dat niet al niks meer helpt, dan veeg ik je zo op aan de kant. Ik zeg, het is tijd, kom nu maar binnen. O geliefde, de christelijke tucht, de christelijke band. Jongelui, hou je er rekening mee. Dat als je Gods woord gaat verzuiden, verzaken. Als je op allerlei verkeerde wegen komt en de kerkenraad komt het terreur of een van de medebroeders, komt de tucht en vermaning. Hoe? Dat had ik van jou niet gedacht. Nou, nee. Nee, laat me daar mee ophouden. Dat valt me dichter tegen. Nee. Wat wil hij nou eigenlijk? Nee. Nee, maar de kerkeraad zegt, oh zeven, dat gaat niet goed, hè? Dit is de weg, daar heb je beloofd. Dat je dat alleen als de weg herkende. Daar heb je belijdenis van gedaan. Dat je gezegd hebt, ik weet geen andere weg meer. Ik kan geen andere weg. Er is maar één naam onder de hemel, door welke ik moet zelf. Gaat niet. Terug, jongen. Zie je, dat is tucht. En dan zullen we samen nog de Heere vragen of dat hij ons walgelijke zondaren wil dragen. En verdragen en weer trekken op het rechte spoor. Zalig is de mens die hij tuchtigt. En die onderwezen wordt uit zijn wet. Amen.